Volgens Van Dalen is het woord charisma een irrationele persoonlijke aantrekkingskracht. Een irrationele persoonlijke aantrekkingskracht of uitstraling. Volgens datzelfde wijze boek van Van Dalen zou het ook te maken kunnen hebben met macht. En als derde wordt genoemd dat het een gave van de Heilige Geest zou zijn. Maar dat heeft dan te maken met de kerk of met de gemeente. Als we het vanavond hebben over charismatische verwarring, dan hebben we al taalgebruik die we misschien niet allemaal meer onder controle hebben. Misschien niet helemaal meer helder hebben. Ik denk dat we vanuit onze optiek gezien in de allereerste plaats moeten denken aan een bijzondere genadegave van de Heilige Geest. Dat was ook een van de uitleggingen, een van de opties van Van Dalen. Maar dat woord charisma wordt natuurlijk ook gebruikt gewoon in de politiek. Als iemand, laat me zeggen, nogal sterk naar voren komt, dan is dat een charismatisch leider. En zo kun je er nog wel een paar bedenken. Niet alleen in de politiek, maar ook in de kunst en in de cultuurwereld kom je datzelfde tegen. En vergeet niet de businessafdelingen. Een charismatisch leider is iemand die heel makkelijk zijn bedoelingen kan overbrengen aan zijn ondergeschikten. En ze kan motiveren en ze kan aansturen, zodat het echt een bijzondere club gaat worden. Toch is dat element charisma, gave van de Heilige Geest, in de kerk, in de gemeente, of in de gemeenten, zo u wilt, in zwang geraakt, is naar voren gekomen. We hebben tijden gehad dat er nooit gepraat werd over de genadegaven en de gaven van de Geest. En er is een tijd geweest dat er bijna alleen maar gesproken werd over genadegaven, over gaven van de Geest. En nu zitten we in een situatie dat we het soms niet helemaal meer weten en dat er een stuk verwarring is ontstaan. Eerst de begrippen. Waar hebben we het over? We hebben het over de kerk, de gemeente. De kerk is dus niet een soort gebouw, al of niet met een mooie toren. De kerk is een geweldig instituut door God zelf bedacht. En de Bijbel noemt dat, en de Heer Jezus laat dat ook zien, dat het een lichaam is, een lichaam van Christus. Waarvan hij zelf het hoofd is en alle leden die in dat lichaam zitten, zoals allerlei botjes en prikjes en allerlei toestanden in ons eigen lichaam verbonden zijn met het hoofd. Zo zijn ook gelovigen, individuele gelovigen, verbonden met het hoofd en worden ook aangestuurd door het hoofd, gecontroleerd en aangestuurd. Dat is een hele belangrijke. Hoe kom je dan in het lichaam van Christus? Hoe kom je in die kerk? Door je te laten inschrijven, moet je dan lid worden? Moet je dan een examen doen? Nee, je hoeft geen examen te doen. Maar misschien moet je juist wel examen doen in een hele andere zin. En dat is dat je eindelijk een beetje capituleert voor de Heere God zelf. We hadden net, vlak voordat we hier naartoe gingen, een klein gesprekje over een toespraak van een broeder uit Amerika, die het had over de grootheid van de schepping en daar allerlei wonderen in ontdekte. En die grootheid van die schepping, die is zo gigantisch dat je alleen maar op je aangezicht, sorry, dat is te deftig misschien, maar gewoon helemaal gevloerd kunt raken met het besef hoe groot bent u. Wie is aan u gelijk? Als je ontdekt dat God buitengewoon is, uniek is, verheven is, schitterend is, de schepper is, als hij degene is bij wie alle oorsprong ligt, en dat geloof ik voor 100%, dan wordt het ook tijd dat mensen eens een keer leren om voor die oorsprong, om voor die schepper, een knieval te maken. Dat klinkt wat, ja, wat prekerig, maar dat is wel wat nodig is. Dat je echt gaat zeggen, Heere God, u bent groot, u bent geweldig, u bent schitterend, u bent meer dan ik. En vanaf het moment dat je hem als meerdere, als hogere erkent, vraag je je ook af, hoe zou ik dan met mijn situatie, met mijn verkeerdheid, met mijn verkeerde daden, met mijn verkeerd denken, of misschien wel met mijn goede dingen, hoe zou ik bij u ooit kunnen komen? Antwoord, dat kan ook niet. En toch heeft God een brug geslagen tussen hemzelf en ons. En die brug is geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is de enige brug die er is. Een andere brug is er niet. Een andere weg is er niet. Er is maar één weg. En Hij, de Heer Jezus, is die weg. En Hij is de naam door wie we bij God kunnen komen. De enige mogelijkheid om bij God te komen is de Heer Jezus. De meeste van ons hebben die weg gevonden. Die zit niet in je navigatiesysteem, in je auto. Die weg die vind je in de Bijbel. En ik hoop dat de kerk van vandaag echt heel concreet, heel duidelijk spreekt over de weg tot God. Die weg tot God is de Heer Jezus. En als je hem niet hebt, dan hoop ik dat je hem vindt. Dat je hem vanavond aanneemt als je heiland, als je verlosser. Dat je echt gaat zeggen, Heere God, dank u wel. Dat u uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, Zoon van God, hier op aarde hebt laten sterven om voor mij het leven te geven. Om aan mij het leven te geven. Als je dat hebt, dan ben je een kind van God. Heb je leven uit God. Vanaf het moment dat je dat gelooft, gaat de Heilige Geest in je wonen. Hoe irrationeel dit ook is. Dan gaat de Heilige Geest, nog preciezer, dan is het alsof God van jouw lichaam zijn huis maakt. Zijn tempel maakt. En Hij wil er gaan wonen. En vanaf dat moment hoor je bij de kerk. Ik heb het niet over een etiket, ik heb het niet over een naam. Ik heb het over leven uit God verbonden met Hem die het hoofd is. De Bijbel zegt heel precies dat we door die Heilige Geest die in ons is aaneengesmeed zijn, door de Geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13 als u het op wilt zoeken. Door de Geest aaneengevoegd, verbonden met Hem die het hoofd is. Dat is een heel bijzonder gezelschap. Dat heeft niet te maken met je kleren, dat heeft niet te maken met je huisraad, dat heeft te maken met je hart. En dat leven uit God krijgt iedereen die gelooft dat de Heer Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven. Moet je een keer doen. Ik zag het gebeuren. Wij zagen het gebeuren. We waren met onze kleinkinderen in Israël in de graftuin. En daar zag je dat een van onze kleinkinderen, 19 jaar morgen, ja zei tegen de Heer Jezus. Hij heeft het altijd gehoord. Ook vele, vele keren in de samenkomst gehoord. En dan is dan toch het moment dat hij daarvoor kiest. Dat moment moet een keer komen. En als dat gekomen is, ben je een gelovige, hoor je bij de gemeente, hoor je bij het lichaam van Christus. En heb je eeuwig leven, schitterende toekomst. Jouw schuld is weg, je zonden zijn vergeven, je bent voor altijd een kind van God. En die mensen die in het lichaam van Christus, ik ga er straks over lezen hoor, dus ik ga even een inleidend verhaaltje houden. Die mensen die bij het lichaam van Christus horen, worden dus op een bepaalde manier in dat lichaam geplaatst. Wie doet dat dan? Bedenk ik dan zelf, nou, als ik nou toch bij het lichaam hoor, dan wil ik graag neus zijn. Of dan wil ik graag arm of hand of voet zijn. Dan is het een eigen keuze. Nee, het merkwaardige is dat de Bijbel zegt dat de Heilige Geest, dat God de Heilige Geest die in jou woont, die van jouw lichaam zijn huis, zijn tempel heeft gemaakt, dat Hij zegt, kijk, in het lichaam zit jij daar. Weet ik dat altijd heel precies van een ander? Nee, maar misschien wel van mezelf. En daar in het lichaam mag ik functioneren. Zoals al die onderdelen van mijn lichaam ergens geplaatst zijn om het te functioneren. Tot welzijn van het geheel. En als je problemen hebt met één van die onderdeeltjes, nou ja, als één lid lijdt, zegt de Bijbel, dan lijden alle leden mee. Met andere woorden, als je ergens pijn hebt, een ontstekentje in je kleine teen of zo, dan heb je hoofdpijn. Ik noem maar een raar geval, maar zoiets is het. Of er is wat, maar je merkt het. Je merkt het onmiddellijk. Elk lid heeft zijn eigen plekje. En elk lid dient op dat plekje te functioneren. Elk lid is daar als een charisma, als een stukje gave neergezet. En mag met die gave functioneren. Welke gave heb ik dan? Wat zou ik dan kunnen doen? Komt nog. Maar in de allereerste plaats is het zo dat God je een plekje heeft gegeven en dat jij een gave bent. Je bent een geschenk van de Heere aan het geheel. Dus niet de vraag van wat zou ik dan moeten doen, maar hoe zou men van mij kunnen gaan genieten? Wat zou ik dan mogen uitstralen? Wat is mijn uitstraling? En nu ga ik eerst een heel raar verhaal met je lezen uit het boek Richteren, hoofdstuk 9. Als illustratie voor vanavond. Richteren 9. Waar zit het boek Richteren? Ja, een beetje moeilijk. Maar u zoekt het maar op. Je hebt vast wel een index. Je komt er wel uit. Ik veronderstelde vroeger dat iedereen die bij ons in de kerk alle bijbelboeken zomaar kon vinden. Maar dat was helemaal niet zo. Ze lazen gewoon in Judas terwijl het over koningen ging of zo. Weet je wel. Je kunt het net doen alsof... Goed. Er zijn ook mensen die hebben een van die duimgrepen. Dat wordt een luie christenbijbel genoemd. Weet je wat, dan kun je zo omslaan. Dan heb je een soort etiketje, een soort tapje. En dan ben je er zo. Richteren 9. Ik heb nu lang genoeg gepraat om jullie kans te geven om daar te komen. Vers 7. Toen zij dit Jotam verteld hadden, ik lees voor uit de herziene statenvertaling, maar u mag ook een andere vertaling gebruiken, ging hij op de top van de berg Gerizim staan en hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen: luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. En nu komt die gelijkenis. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom: wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen: zou ik mijn olie opgeven die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom: komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen: zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen: zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen: als u mij naar waarheid tot koning over uzelf, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Tot zover. Ik weet niet of je dat verhaal ooit gelezen hebt. Het staat al eeuwen in mijn Bijbel. Niet dat ik het lees, maar het staat al altijd in het woord van God. Maar het is eigenlijk als opstap bedoeld voor vanavond. In de tijd dat Gideon stopte met zijn leiderschap in het boek Richteren, dat worden dan richteren of rechters genoemd, mensen die rechtspraken, die het gezag handhaafden. In die tijd is Gideon op een bepaald moment van het toneel weg en hij had nogal wat zonen en dus komt er gedoe. Het is altijd hetzelfde. Dan wordt er gevochten om die plek van Gideon. Wie is dan nu de belangrijkste, de hoogste? En dan komt deze gelijkenis. Nu zijn gelijkenissen in het Oude Testament heel zeldzaam. Misschien wel super zeldzaam, maar je komt ze niet vaak tegen. Wie heb je er een? En wat zegt die Jotam? Moest luisteren, die bomen, daar vergeleek hij dus die mensen mee die er toen waren, die wilden een koning hebben. En die gaan in dit geval naar de olijfboom en zeggen tegen de olijfboom: van u moet koning over ons worden. Nee, zegt hij, dat moet je niet doen. Je moet me gewoon laten staan. En je moet me gewoon laten functioneren. En je moet er gewoon van uitgaan dat ik die olijven ga produceren. En dat je daarvan kunt genieten. En dat je daar bijzondere zegen van hebt. Hij zei dus eigenlijk: nee, dat doe ik niet. Ik wil niet boven de anderen zweven. Toen gaan ze naar de vijgenboom en zeggen: vijgenboom, wilt u dan koning zijn? Nee, zei hij, moet je niet doen. Ik wil gewoon mijn vruchten geven. Je moet me gewoon laten staan, maar ik wil niet als een soort bovenliggend iets zijn. Ik wil gewoon in het geheel functioneren. Dan gaan ze naar de wijnstok en zeggen: wijnstok, wilt u dan koning zijn? Nee, zegt hij. Nee. Je moet me gewoon laten staan. En je moet mijn most, ik wil mijn most gaan geven, of mijn nieuwe wijn. En ik wil de dingen die ik normaal produceer, die wil ik gewoon uitdragen. Je moet me niet ontwortelen en boven de rest gaan laten functioneren. Je moet me gewoon op mijn plek laten staan. Maar als je één keer in zo'n route zit, dan zeg je: en de doornstruik, ja, wilt u dan koning zijn? Die zegt: graag. Kom maar, ga je maar nestelen onder mijn schaduw. Ik weet niet of je ooit onder een doornstruik hebt gezeten. Ik weet niet hoe vaak verteld dat ik bramen moest plukken. En dat ik dan onder die bramenstruik kwam, maar die kwam me altijd beschadigd uit. Als jij gaat schaduw zoeken bij de doornstruik, dan kom je er echt beschadigd uit. Waarom dit bijzondere verhaal? Omdat dat nu precies gebeurt met de charisma's. De genadegaven die de Heer heeft gegeven, die zijn er. En die moet je allemaal laten staan. Daar moet je niet aan peuteren. Daar moet je ook niet van zeggen: die bestaan niet. Of die hoeven niet. Dat is van vroeger. Of dat is voor die club. Of voor die tijd. Laat ze staan. Kom er niet aan met je vingers. Maar ontwortel ze ook niet. En laat niet een bepaalde gave boven de andere gaven komen. En dit is onze... Ja, dan heb je een koninkrijkje van iets. Nou, stel je voor, zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, dat het hele lichaam mond zou zijn. Nou, daar kunnen we ons iets meer voorstellen. En geleuter en gepraat. Het is niet van de lucht. Het geklets. Verbaal heel sterk. Maar waar is de rest dan? Wat heb je aan een mondlichaam? Wat kun je daar dan mee? Ja, praten. Of als het hele lichaam iets anders zou zijn. Oog of oor of voet of hand of, laat maar zeggen, elleboog. Nee, laat dat nu staan. Laat dat staan zoals God dat heeft gegeven. Blijf er af met je vingers. Ga het niet ontwortelen. Ga het niet losmaken van de rest. Laat het niet boven anderen gaan zweven. Charismatische verwarring is dat bepaalde gaven losgemaakt worden van het geheel en boven anderen worden gehangen. Daar zit ons probleem. En dat heb ik met de gelijkenis kunnen illustreren. In elk geval is dit een Bijbelse onderbouwing van: laat die dingen die de Heere heeft gegeven staan op hun plek en kom er dus niet aan. Nu wil ik graag met je gaan naar de brief aan de Efeziërs. Nieuwe Testament, hoofdstuk 4 van Efeziërs. Ik kan makkelijk een bladzijdenummer vertellen, maar ja, dat zeg je ook niets, want je hebt toevallig een andere Bijbel. En Efeziërs hoofdstuk 4, vers 7. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 7. Maar aan ieder van ons is de charisma gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. Dat is een moeilijke tekst hoor, maar ik zal proberen iets uit te leggen. En gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen gegeven als profeten, weer anderen gegeven als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam, zie je wat? Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Met andere woorden, we moeten groeien, bloeien, totdat we inderdaad de volheid, de volwassenheid bereiken. Omdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven van en meegesleurd door elke wind van leer, daar komt die verwarring vandaan, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat er allemaal verschillende genadegaven zijn, dat vindt u op 3 plaatsen in de Bijbel. In Romeinen 12, in 1 Korintiërs hoofdstuk 12, heb ik niet gelezen, maar het staat er wel, en dat moet je echt meenemen. En in Efeziërs hoofdstuk 4. Dus dat zijn de 3 plekjes in het Nieuwe Testament waar dit heel precies staat. En dat alle mensen die tot geloof in de Heer Jezus komen, niet zomaar tot geloof gekomen zijn en niet zomaar in het losse, in het luchtledige zweven. Nee, dat is ook wel duidelijk. We hebben allemaal een plek in het lichaam van Christus en we dienen allemaal op onze plek te functioneren. De Heere te eren, te dienen, zo mag je het ook zeggen. In elk geval, er zou iets bijzonders moeten komen uit jou en uit mijn leven. En de Heere heeft ons op een bepaalde plaats neergezet om daar te functioneren. Nou, dat betekent dus dat je nu niet moet zeggen, ja, maar ik ben veruit de belangrijkste van alles, dus ik ga boven de anderen zweven. Dat was met die bomen, hè, weet je wel. Ik begrijp dat wel, want we vinden het verbale heel belangrijk. Maar dat wat niet zo zichtbaar is en wat niet zo opvalt, zegt de Bijbel, dat is misschien wel veel belangrijker. Als je denkt aan je eigen lichaam, er zijn een aantal onderdelen die je niet merkt, die je niet ziet. Daar merk je, als het goed is, nooit wat van. Maar als je ze niet hebt, is het wel fout de boel. Of vleesklier, of een nier. Ik bedoel, dat zijn onderdelen van je lichaam waar je niets van merkt, normaal gesproken, waar je helemaal niks van hoort, maar die zijn veel belangrijker dan laat me zeggen, onze tong of zo, of onze handen. We zouden zonder handen nog best een poosje kunnen leven, snap je? Ik wil niet plastisch doen, maar dat snapt iedereen. Maar zonder al vlees hier, ja, dat wordt echt een probleem. Met andere woorden, er zijn in het lichaam onderdelen die niet opvallen en die veel belangrijker zijn dan die wel opvallen. Wat opvalt is ons gezicht, nee, ons uiterlijk. En daar worden we dan een beetje op afgerekend. Terwijl er hele belangrijke onderdelen zijn die absoluut onmisbaar zijn. Het lichaam van Christus, door God zelf gezien als een eenheid verbonden met de Heer Jezus. Hij het hoofd. Bij dat lichaam, eenheid des geestes, eenheid van het lichaam van Christus. Wij mogen hier op aarde leven. En wat nu duidelijk is, dat we allemaal een functie hebben, dat voelt ook iedereen aan. En je mag ook best vragen, wat zou je dan voor de Heere kunnen doen als je in de gemeente komt? Niet van, wat krijg ik? Ik hoor altijd mensen zeggen, die zijn in de gemeente geweest, nou, ik ga daar weg, maar ik krijg daar niks. Nou, ik zeg, dat snap ik. Als ik inderdaad 5 dagen achtereen niks krijg bij Henny en of thuis, dan denk ik, nou, ik ga maar naar de cafetaria. Dan denk ik, moet nog een beetje uit de muur gaan eten of zo. Maar als je nu in de gemeente niks krijgt, moet je dan wegrennen? Het gevaar is groot. Ik snap het ook wel. Maar de vraag is eigenlijk niet of ik wel wat krijg. De vraag is eigenlijk of ik wel wat breng. Of de anderen wel iets aan mij hebben. Of mijn gave, mijn geschenk aan die gemeente functioneert. Ja, maar je hebt toch niet alles in. Nee, niet alles. Maar het stukje waarin ik mag functioneren, dat mag uitbloeien tot iets bijzonders. Daar mogen de anderen van profiteren. En de vraag is dus niet of ik wat krijg, maar de vraag is of anderen wat aan mij hebben. Aha. Nou, dat wordt een hele moeilijke, want dan mag je dus niet meer aan rallytoerisme doen. Dan mag ik niet meer van de ene club naar de andere fietsen en autorijden. En ja, visje achterop, iedereen ziet het natuurlijk. Allemaal klaar. Maar dat moet dan eigenlijk uitgesloten zijn. Want je moet dus blijven waar je... Is dat zo? Nee. Als in die gemeente niet meer over de Heer Jezus wordt gesproken, dan zijn dat hele andere gronden waarom je daar niet meer bent. Vraag eens of anderen wat aan mij hebben. Aha. Nou, dat wordt een hele moeilijke. Want dan mag je dus niet meer aan rallytoerisme doen. Dan mag ik niet meer van de ene club naar de andere fietsen. Autorijden. En ja, visje achterop. Iedereen ziet het natuurlijk. Allemaal klaar. Maar dat moet dan eigenlijk uitgesloten zijn. Want je moet dus blijven waar je... Is dat zo? Nee. Als in die gemeente niet meer over de Heer Jezus wordt gesproken, dan zijn dat hele andere gronden waarom je daar niet meer bent. Dat kan. Dat kan vandaag gebeuren. Maar niet te vlug zeggen, ik krijg daar niks. Want jij bent daarheen gestuurd om iets te geven, om daar te functioneren. Ja, maar ja, wat hebben ze dan aan mij? Nou ja, zolang je je mond houdt en helemaal niks doet en met je handen over elkaar zit te mokken. Waarschijnlijk niks, nee, dat klopt wel. Maar laten we nu eens veronderstellen dat wij een bijzondere opdracht hebben gekregen van de Heere, die schepper is, van de Heilige Geest die ons in dat lichaam heeft geplaatst, goddelijke wijsheid, en dat we met die goddelijke plek tevreden mogen zijn en daar mogen uitstralen, charisma mogen tonen, uitstraling mogen laten zien. Als dat zou gebeuren, dan zou de gemeente waarschijnlijk bloeien. We hebben tijden gehad dat we iedereen die binnenkwam vroeg, wat zou jij voor de gemeente kunnen betekenen? En dan zeggen ze altijd, ja, maar ik wil eerst luisteren. Ik wil eerst eens even... Wat zou jij voor de gemeente kunnen doen? Iedereen die binnenkomt heeft een bijzondere genadegave. En u zegt, Efeze hoofdstuk 4... Aan in ieder van ons is de genade gegeven, vers 7, ik las dat met je, naar de mate van de gave van Christus. Met andere woorden, dat is geschonken. God heeft je een bepaalde kwaliteit gegeven, bepaalde mogelijkheden gegeven. En dat mijn plek in het lichaam van Christus zou aansluiten bij mijn natuurlijke gave, dat geloof ik ook nog ergens. Dus als je, laat maar zeggen, van nature begiftigd bent, gave, met iets bijzonders, dan zou de Heer misschien jouw plekje in het lichaam daar plaatsen waar je die specifieke dingen zou kunnen laten uitstralen. Niet voor jezelf, maar voor de Heer Jezus. Niet voor jezelf, het is niet jouw lichaam, het is zijn lichaam. Voor hem. Voor hem. Hier staat, en ik hoop dat dat helder is, ik hoop dat dat misschien vanavond helder wordt. Het is niet zo makkelijk. Het is ook een vorm van uitleg die niet iedereen misschien direct overneemt, maar dat kan ik er niet zoveel aan doen. Hier staat, toen de Heer Jezus opvoer, in de hoogte nam hij de gevangenis gevangen. Dat is een hele moeilijke uitdrukking. Wat betekent dit? Sommigen zeggen dat de Heer Jezus naar de hel gegaan is en die hele gevangenis, die hele toestand daar, dat hele dodenrijk zo onder zijn arm meegenomen heeft en buitgemaakt heeft. Nou, ik denk dat het anders is. Jij en ik zijn van huis uit gevangen. We zijn geknecht, geketend. Of we dat nu wel of niet zien, laat ik even los, maar wij zijn van nature kinderen van de toorn en we kunnen niet eens anders. Nou, dat is een hele moeilijke. Ik hoop wel wat goeds, jawel. Ik zeg niet dat je niks goeds doet, maar er zit ergens iets van een enorme klem en een enorme voetangel waar je helemaal in gekluisterd zit, waar je geen kant meer op kunt. En nu is de Heer Jezus gekomen en die heeft aan de tegenstander buit ontroofd. Dit wordt natuurlijk uit het dagelijkse leven geplukt. In de tijd dat dit geschreven wordt, waren er nog steeds van die benden, die kwamen Israël binnen en die roofden alles bij elkaar wat ze te pakken konden krijgen. En die gingen met een enorme buit naar huis. Die kwamen nooit als de boeren gingen zaaien. Dat mochten ze zelf doen. Die kwamen alleen maar als de oogst klaar was. Dan graaiden ze en dan gingen ze weer weg. Ze namen goud en zilver zoveel mee als ze konden. En ze namen ook mensen mee, gewoon slaven en slavinnen. En ze kwamen met een gigantische buit weer terug. Ik heb er een voorbeeld van in het boek Koningen. Naaman de Syriër, ooit van gehoord, waarschijnlijk wel. Nou, die is als hoofdman van zo'n bende in Israël gekomen. Heeft alles bij elkaar gegraaid waar die tabakken kon krijgen. Is teruggegaan naar Damascus en die had met de oogst, tarwe, gerst, goud, zilver, ook mensen meegenomen. En die zei tegen zijn vrouw, ik heb ook een cadeautje voor jou. Ik heb een nieuwe vaatwasser voor je meegenomen, sorry hoor. en dienstmeisje. Nou, zo ongeveer is het geweest. Dat dienstmeisje is daar in het huis van de Naaman de Syriër terechtgekomen. Uit die buit. En ze heeft daar gefunctioneerd. Zal ik het nu wat naar de schrift zeggen? De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, heeft de overwinning behaald. En heeft jou en mij losgemaakt. We zaten geboeid, geknecht, geketend. We konden geen kant op. We zaten vast. En we waren door angst voor de dood ons hele leven tot slavernij gedoemd. Hebreeën 2. Als u het wilt lezen, daar staat het. Het hele leven door tot slavernij veroordeeld. We konden geen kant op. We konden ons zelf nooit bevrijden. We konden ons niet losmaken van de macht van hem die sterker was dan wij. We waren onder de paraplu van de duivel. De demonische machten waren zo sterk. We zaten daaronder. Iedereen. Ja, natuurlijk kan het allemaal gradaties hebben. En kun je zeggen, nou, dat voelen we in Dinxperlo niet zo. Dat is misschien in Nijverdal wel zo. Maar in Dinxperlo is het heel anders. Hoor. We zijn hier allemaal vrij en zo. Nou ja, kijk daar maar rond. De macht van de tegenstander. En de Heer Jezus heeft uit de macht van de tegenstander mij bevrijd. Ik zat ook geketerd, geklemd. Met alle vrome opvoeding die ik had, ik kon geen kant op. En wie heeft mij dan bevrijd? Wie heeft mij losgemaakt? Dat is de Heer Jezus. Hij heeft de overwinning. Ziet u even die Naaman, die Syriër, die komt daar even graaien en gaat weg. Nu, het is een beetje te negatief misschien, maar de Heer Jezus heeft uit de macht van de tegenstander al die mensen bevrijd, meegenomen, losgemaakt en meegenomen naar de plek waar hij is. En nu gaat hij, en dat staat hier, dat is heel raar gezegd, gaat hij uit die buit, uit die overwinningsbuit van hem, gaat hij geschenken geven, gaat hij gaven geven. Gaven gaf hij aan de mensen. En hij heeft mij uit die, ik kon geen kant op. En wie heeft mij dan bevrijd? Wie heeft mij losgemaakt? Dat is de Heer Jezus. Hij heeft de overwinning. Ziet u even die Naaman, die Syriër, die komt daar even graaien en gaat weg. Nu, het is een beetje te negatief misschien, maar de Heer Jezus heeft uit de macht van de tegenstander al die mensen bevrijd, meegenomen, losgemaakt en meegenomen naar de plek waar hij is. En nu gaat hij, en dat staat hier, dat is heel raar gezegd, gaat hij uit die buit, uit die overwinningsbuit van hem, gaat hij geschenken geven, gaat hij gaven geven. Gaven gaf hij aan de mensen. En hij heeft mij uit die overwinningsbuit gegeven aan de gemeente. Hij heeft me ergens neergezet om daar te functioneren. Dat is de taal. Ja, dat is wel een boeie. Kan dat dan niet eenvoudiger worden verteld? Ja, misschien wel. Maar ik denk het niet. Want dit is niet zo eenvoudig. De dingen van de Heer zijn per saldo hoger dan onze gedachten. En zijn weg is ook hoger dan onze route. Dus we moeten voorzichtig zijn. Maar hier staat dat mensen meegenomen zijn. Jij en ik zijn uit de klauwen van de tegenstander als een overwinningsbuit meegenomen. En uit die overwinningsbuit heeft de Heer geschenken gegeven. En een gemeente waarin de Heer Jezus geprezen wordt, God aanbidding krijgt en de Heilige Geest de enige gezaghebbende is. Dat is wat hier staat. En dat noemen ze hier een volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Dat is opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het is heel helder. Jij en ik zijn zo geplaatst. Ga ik nu om de hete brei heen. Dat vermoeden je nu op dit moment een beetje. Maar dat is niet zo. Want ik wil nu toch proberen om de verwarring te schetsen. Wat gebeurt er? Er waren dus mensen die zeiden van, nou, dat spreken in talen, dit is zo uniek, dat is spectaculair, dat is bijna wat Van Dalen zei, en er waren andere mensen die genezingen gingen verrichten. En dat trekt aan, dat kan ik u verzekeren. En weer anderen die hadden dus bepaalde bedieningen om de duivel te onttronen, om bevrijding te prediken en bevrijding te bewerkstelligen. Dat spreekt aan. En wat krijgen we nu? Ik heb er nu drie genoemd, maar het zijn precies de drie die vandaag de dag boven de andere bomen zweven. Ik hoop dat u het nu pakt, dat dat voorbeeld van Richteren 9 overkomt. Maar deze drie, die zweven boven de andere. En de een zegt ja, en de ander zegt dat u het nu pakt, dat dat voorbeeld van Richteren 9 overkomt. Maar deze drie, die zweven boven de anderen. En de een zegt ja en de ander zegt nee. Ja, maar het is toch van de Heere? Ja, ja. Maar even, de verwarring is er. Dat is die charismatische verwarring. Daar zitten we middenin. En dat wordt met de dag erger. Waarom wordt het met de dag erger? Omdat er een tegenstander is, en dat geloof ik echt stellig, die zoveel mogelijk verwarring, verdeeldheid, onevenwichtigheid wil zaaien, zodat hij de touwen in handen kan houden. Daar gaat het om. Ik wil toch die paar dingen noemen. Dus dat zijn de drie hoofdpunten die je vandaag tegenkomt. Het spreken in talen, de genezingen en de bevrijding van demonische machten. Spreken in talen. Jullie weten wat dat is, hier op de grens tussen Nederland en Duitsland. Als je ergens dan toch dat spreken in talen zou kunnen verstaan, zou moeten kennen, dan is het hier. Je zou ook een andere plek in Nederland kunnen kiezen, een beetje op de grens tussen Groningen en Friesland. Daar is het nog wat scherper. Ik riep een keer in een ondeugende toespraak van wat de beste plek in Friesland was. Ik was toen in Sneek in Friesland. En iemand zei wat in de preek. En toen zei ik, dat is de bushalte naar Groningen. En toen had ik het echt gedaan. Dat had ik niet moeten zeggen. Waar is die taalbarrière begonnen? Nou, die is begonnen in het boek Genesis. Je vindt dat in Genesis 11. Er was in Irak in die tijd, dus daar waar het paradijs gelegen heeft, was een beweging gaande van, en we willen nog hoger, en we willen nog meer, en we zullen zover komen dat we echt bij God in de keuken kijken, dat we precies weten wie God is, en we weten ook nog even precies te vertellen hoe het moet zijn, en we zullen echt doordringen tot in het onzienlijke. Dat was toen de torenbouw van Babel, zo ging het toen. Zo gebeurt. En toen heeft God dat verstoord. En die heeft daar een barrière in gegooid, en dat is de taalbarrière. Die is toen ontstaan. Een verwarring, de spraakverwarring. Zo werd het genoemd. En die spraakverwarring is vanaf dat moment gebleven. Die is nooit meer weg. Via die ene man met die ene taal. Want er is één, die had ook een bepaalde taal, die Abraham. Maar die taal was vanaf dat moment spreektaal voor de Heere, schrijftaal voor de profeten. En daar heb je je Bijbel aan te danken. Eén man, één taal, en de Heere heeft zich op die ene man gericht. Helemaal op die ene man. Die anderen vielen er buiten. Toen de Heer Jezus kwam, heel veel eeuwen later, heeft hij opnieuw gezegd, ik ben gekomen naar de verloren schapen van die ene man, van dat ene taalgebied. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van dat huis van Israël. Dus niet de Syriërs, niet de mensen van Sidon. Nee, Israël. Zo ging het toen. En toen hebben die mensen van die ene taal, van die taal van Abraham, die hebben gezegd, weg met hem, tegen de Heer Jezus. Kruisigen, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Die hadden al een andere boom laten ontwortelen en boven de rest laten zweven. Toen al. Ze hebben gezegd nee tegen de Heer Jezus. En wat is er toen gebeurd? Nou, hij is naar het kruis gegaan, hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. En we zingen nu heel graag een lied over het kruis van de Heer Jezus. Voor mij is dat het kostbaarste wat er is, te zingen over het geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Schitterend is het. En toen? Toen heeft God de Heilige Geest gestuurd. Toen is de gemeente ontstaan, die gemeente waar ik het nu vanavond over heb. Weet je wel, ja, aan elkaar gevoegd door de Heilige Geest aan elkaar. Niet een nationale eenheid, allemaal van hetzelfde koninkrijk of van dezelfde club of van hetzelfde land. Nee, een bovennationale eenheid, een volkomen nieuwe eenheid, namelijk de eenheid van de Geest, die is toen ontstaan. En wat gebeurde er? Gelijk zei de Heere God, en nu ga ik die taalbarrière opheffen. Oh, nou dat hadden ze eerder moeten doen, dan hadden we die taallessen op school ook niet hoeven te volgen. Maar het is wel gebeurd. Want wat gebeurt er op die geweldige Pinksterdag, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan horen ze daar, een groot aantal mannen, hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elomieten, Mesopotamië, hoe horen wij de grote daden van God verkondigen? Dat was helemaal nieuw. Die mensen spraken allemaal Hebreeuws of Aramees of in ieder geval het Jiddisch. Ze hebben allemaal de taal van Jeruzalem gesproken. Ze gingen van jaar tot jaar naar Jeruzalem. Je hoeft niet te veronderstellen dat die lui... Maar het is wel gebeurd. Want wat gebeurt er op die geweldige Pinksterdag, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan horen ze daar, een groot aantal mannen, hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elomieten, Mesopotamië, hoe horen wij de grote daden van God verkondigen? Dat was helemaal nieuw. Die mensen spraken allemaal Hebreeuws of Aramees of in ieder geval het Jiddisch. Ze hebben allemaal de taal van Jeruzalem gesproken. Ze gingen van jaar tot jaar naar Jeruzalem. Je hoeft niet te veronderstellen dat die lui het Hebreeuws niet verstonden. Want ze zijn heel secuur in het onderwijzen van die taal. De kleintjes moeten dat al leren. Ook al wonen ze in Duitsland of in Nederland. Het ging er niet om dat zij voor het eerst iets horen. Nee, hoe horen wij... Verdraaid, dit is niet een boodschap voor ons. Dit is een boodschap voor mijn buurman. Part of Meden of Elamieten of Mesopotamier. Mijn buurman kan dit horen. Het is helemaal nieuw. Toen was het alleen voor die ene man, voor die ene taal. En nu ineens was het voor alle talen. Dat was helemaal nieuw. De taalbarrière van Genesis 11 wordt opgeheven. En Paulus zegt, ik heb meer dan wie ook in talen gesproken. Nou, als één van land tot land, van stad tot stad gereisd is, dan is het Paulus geweest. Die heeft dan ook meer dan wie ook in talen gesproken. Dat is de insteek. De grote daden van God verkondigen in een taal van de wereld. En als zij op stap gingen, Paulus, en naar Limburg gaat, nou ja, een beetje doorstappen, dan kom je, daar red je het wel. Maar totaal ander taalgebied. Niet nodig. De Heere zegt, ik ga met je mee. En of jij spreekt gewoon Hebreeuws en ze horen dat in het Limburgs. Of je spreekt dan zonder dat je het geleerd hebt in het Limburgs. Beide mogelijkheden zijn open. Echt niemand weet precies wat het is, maar één van die twee. Of misschien wel allebei. Zo ging het toen. Dit is zo'n geweldige genadegave. Dat die mensen die dit deden, ja, die zijn in de gemeente, maar wij hebben iets meer dan jullie, hoor. wij hebben dat, ja, dat heb je niet, hè? En dus gingen zij in de gemeente in talen spreken. Dus ze waren allemaal in Korinthe. Ze spraken er allemaal de talen van het Grieks, van Korinthië. En dan beginnen ze talen. Paulus zegt, hoho, in de gemeente liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 woorden in de taal. Maar dat is toch niet nodig? Je kunt hier wel gewoon de taal van Korinthië spreken. Dus niet overdoen. En als het dan wel gebeurt, oké, ik wil het niet verbieden. 2 of 3, maximaal 2 of 3. En dan moet ook iemand dat gaan uitleggen, moet het gaan vertalen. Want anders hebben die andere mensen er niets aan. Terwijl normaal spreken in talen helemaal niet vertaald. Die mensen die hoorden dat in hun eigen taal. Die kregen dit gelijk glashelder op hun bord. Dit ging zo. Zo ging het toen en zo is het doorgegaan. Daarna stopt dat hele gebeuren over dat talen. Het is de hele tijd helemaal weg geweest. Je vindt ook in de latere brieven daar niets meer van terug. En nu vandaag, ja, dan moet je maar in talen spreken. En een beetje gelovig spreekt in talen. Zo. Nou, ik kan al 3 woordjes Grunnings en ook 3 woordjes Nederlands. Is dat het bedoeld? Het wordt eigenlijk gezegd van, zeg mij maar na. Begin maar, het komt vanzelf. Want dit is de taal van de engelen. Dat staat nergens in de Bijbel. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn? Dat staat wel in de Bijbel. Ik ben een beetje pittig, maar ik wil het zo graag zo helder mogelijk hebben, zodat de verwarring misschien weggaat. Want die verwarring is er. Daar zitten we middenin. En in talen bidden en in talen zingen. Dat zou best kunnen, dat wil ik niet ontkennen. Of de taal... In talen bidden, talen zingen, talen spreken, dat zou het middel zijn tegen de demonen. Nou, Efeze 6 zegt welk wapentuig wij moeten gebruiken tegen de demonische machten, tegen de boosheden in de hemelse gewesten. Nou, daar staat het woord talen weer niet bij. Het is misschien een beetje te drammerig, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat opnieuw vandaag deze genadegave, en dat is een bijzonder geschenk van de Heere, eruit getild is. En boven de anderen is geplaatst. En nu moeten we allemaal... Ja, dat moeten we. Dit willen we. Dat is 50 jaar terug is er ook geweest. De oude man spreekt. Toen hoorden we dit ook. Dat is helemaal weg geweest, helemaal weer ingezakt en nu komt het weer helemaal terug. Het is een soort golfbeweging en zo zal het in de loop van de eeuwen wel zijn geweest. Het is heel duidelijk dat deze charisma over en boven anderen is geplaatst. En nu wil ik alleen dit ervan zeggen, dat ik de Heere geweldig dankbaar ben, dat door de gave van talen hij mij deze Bijbel heeft gegeven. En dat ik door het geloof in de Heer Jezus een bijzonder geschenk gekregen heb. Nu in mijn taal. En dat ik in de taal waarin ik geboren ben, heb gehoord dat de Heer Jezus de redder van de wereld is en dat God liefde is, dat God genadig is en dat hij niet wil dat ik verloren ga. Dat heb ik in mijn taal mogen horen. Ik prijs hem voor het wonder van de talen. En als die taal een boom zou zijn, zou hij zeggen, dan moet je me laten staan. Dan moet je me niet ontwortelen. Je moet je gewoon laten staan. En je moet je gewoon laten functioneren. Dan moet je afblijven. Tweede. In de begintijd waren er spectaculaire genezingen. De Heer Jezus heeft ontzettend veel mensen genezen. En ook Petrus heeft dat gedaan. En ook Paulus heeft dat gedaan. We vinden daarvan voorbeelden in de schrift. Dus heel duidelijk. Maar het was één van de genadegaven. Volgens 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Een genadegave van genezing. Betekent dat nu dat de genadegave van genezing ongeveer hetzelfde is als een niet functionerend ziekenhuis en een niet functionerend huisartsenpraktijk bij ons in de gemeente. Dus als je een beetje gemeente hebt, dan heb je dat allemaal, heb je dus geen ziekenhuis en geen huisarts meer nodig. Is dat ongeveer wat de bedoeling is? Nou, die kant gaat het wel een beetje op. Althans, als je de geluiden hoort, als je de verwarring volgt, dan kom je daar ongeveer terecht. Je zou bijna gezegd, nou, de tandarts kan dan ook wel gelijk afgeschaft. Een prothese of een beetje vulling in je kiezen, dat hoeft dan ook niet meer. Met andere woorden, alle problemen kun je dan gelijk goedkoper. Ja, je moet wel in de collecte wat doen, maar het is altijd minder dan de ziekenfondspremie of de ziektewetpremie. Ik, een beetje raar, maar ik wil zo graag helder hebben dat dit een bijzondere kwaliteit. De Heer heeft melaatsen genezen. Dat was uniek. Dat kon helemaal niet. Een melaatse viel niet te genezen. Die kon alleen maar wachten tot het moment dat die melaatsheid helemaal uitgewoed was in zijn lijf. En al die, dat niet verder ging. Dat het dus wit geworden was. En als dat was, dan kon hij naar de priester gaan. Dat was dus ongeveer wat er toen gebeurde. Maar de Heer Jezus heeft ze aangeraakt. En hij heeft ze genezen. Hij heeft blinden gezicht gegeven, doven laten horen, stommen leren spreken, kreupelen heeft hij opgericht. Kortom, wonderen. Een hele rij. En ik denk aan Petrus bij de ingang van de tempel en ik denk aan Paulus op alle mogelijke plaatsen, wonderen. Duidelijke wonderen. Maar weet u, dat hele gebeuren van melaatsheid, ik had dat gisteravond in de Bijbelstudie uit het boek Leviticus, ik was met hoofdstuk 13 en 14 bezig, en ook proberen duidelijk te maken dat melaatsheid een beeld is van de zonde. Dat je van kop tot teen melaats kunt zijn. En dan heb ik het niet over zweren en zo op je lijf, maar dan heb ik het over dat je helemaal, dat er eigenlijk geen draad meer deugt. En dat je eigenlijk zou moeten zeggen, wat de melaatsen toen zeiden, die liepen in groepjes buiten. Ja, daar waren de klinieken, hè? Gewoon buiten zwerven in het wijde veld. Daar liepen ze soms met 10, soms met minder. Maar de Bijbel vertelt van deze geschiedenissen. En dat je moest zeggen, onrein, onrein. Ze mochten niet eens dichterbij komen, maar je zou gewoon besmettingsproblemen kunnen krijgen. Dat je in aanraking kwam en dat je het ook kreeg. Want het was nog besmettelijk ook. Heb je jezelf ooit een beetje herkend in die melaatsheid? Ik wel. Ik deugde van geen meter. En ik bedoel dat niet een beetje devoot, een beetje van, nou ja, dat zegt hij nu al vanaf het podium. Maar zo, hoe verder je komt, hoe duidelijker dat het wordt dat er niks in mij goed is. Geen draad. Er is niet één goed, zelfs niet tot één toe, zegt de Bijbel. in de brief aan de Romeinen, heel concreet. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Redden het niet op zichzelf, op eigen route. En heb je jezelf ooit herkend in niet zien? Jazeker, je hebt nog niet eens een brilletje. Maar toch, je zag hem niet. En je zag niet eens wie jezelf was. Je zag niet wie de Heer Jezus was. Je zag niet wie God was. Je zag eigenlijk niks. Je bent met alle respect voor je ogen, die zijn misschien puik en perfect. Je ziet niets. Je bent blind. Je bent stekenblind. En je bent horensdoof voor de stem van God. En eigenlijk kun je geen stap doen in zijn richting. Je bent nog kreupel ook. Met andere woorden, die beelden die worden gebruikt. Heel concreet. En als wij nu zeggen dat we gezegend zijn met geestelijke zegening. Niet met lichamelijke zegening. Met een gaaf lichaam. Met without problems. Dus zonder enig probleem. Geestelijke zegeningen, die hebben wij nu. Zou je dan durven zeggen, o Heere, ja, toen hebt u laten weten dat u hier was, dat de krachten van de hemel hier waren, en u hebt uzelf geopenbaard en de mensen zijn geschokt geraakt, maar ze zijn niet door die wonderen geraakt. Als die arme Lazarus en die rijke man in de Heer Jezus zelf vertelt dit, in het dodenrijk zijn, die rijke man zijn ogen op, dan zegt hij, stuur alsjeblieft even Lazarus, dan kan hij een beetje water brengen. Nou, dat kan niet, zegt Abraham. Het is de Heer Jezus zelf die dit vertelt. Het is geen gelijkenis, want de Heer Jezus noemt zijn naam. Maar dat kan niet, zegt Abraham, want we kunnen niet bij u komen, want er zit gewoon een te grote kloof tussen. Maar stuur dan Lazarus naar mijn broers, dan komen die niet hier. Nou, dat is in echt wel een evangelisatiebid, stond daar ergens in het dodenrijk. Laat mijn broers alsjeblieft in aanraking komen met het evangelie. En stuur dan Lazarus. Ja, nee, maar dat kan niet, zegt Abraham. Ja, maar als er iemand uit de doden zou opstaan, ja, maar dan zullen ze geloven. Nee, zei de Heer Jezus. Als ze het woord van God niet geloven, geloven ze dat ook niet. Met andere woorden, spektakel en wonder, of een geweldig gebeuren, is geen garantie dat het dan effect heeft. Dat willen we wel vandaag. Genezingen, broeders en zusters, zijn er nog steeds. Ik heb het echt in mijn eigen bediening, werk voor de Heer, een paar keer mogen meemaken dat mensen echt genazen. Ook door bidden. Ook door met olie te zalven naar Jacobus 5. Spectaculair. Bijzondere ervaring. Die zijn er. Die zijn er. En die blijven. En dat er broeders zullen zijn die een bepaalde genadegave hebben om misschien te genezen, geloof ik stellen. Ik ga daar niet aan twijfelen. Maar vanaf het moment dat ik dat eruit trek, dit ontwortel en boven de andere dingen ga plaatsen, ja, dan heb ik weer hetzelfde verhaal. Dan zitten we weer op het verkeerde schema. Zou u het willen overwegen zo? Die verwarring komt omdat we, ja, maar dat willen we. Of die kant willen we op. Ik weet het wel. Er zijn heel veel mensen ziek. Met verborgen kwalen. Met bepaalde kwalen die al jaren sluimerend aanwezig zijn. En ik ben er diep van overtuigd als die hun zonden beleiden, hun schuld erkennen, dat ze heling kunnen krijgen. Er zijn zoveel psychosomatische klachten. En als die psyche, die ziel van mij in het reine komt, dan zijn die somatische, dus die lichamelijke dingen, die zijn ook weer verdwenen. Dat geloof ik stellig. Dat geloof ik echt. En als je dan even heel kritisch analyseert wie dan tot genezing zijn gekomen, ja, dat zijn misschien wel deze situaties. Zijn er niet andere voorbeelden ook? Ja, die en daar, maar die zijn uiterst zeldzaam. Ik laat het ook los. Maar vanaf het moment dat de gemeente zegt, ja, maar dit willen we, laat staan. Laat die genadegave van genezing staan. Laat hem vruchten dragen. Maar laat hem niet zweven boven de anderen. De derde. Dat is dus de bevrijding uit demonische macht. Ik zei zo pas al uit Hebreeën 2 dat wij allemaal door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En dat wij eigenlijk vast zaten, geen kant uit konden. En dat de Heere ons daarin bevrijd heeft. Hij heeft mij bevrijd. Nou, dan hoop ik dat u dat kunt nazeggen. Niet als een schootje, niet als een klasje. Maar de Heere heeft jou bevrijd, heeft jou vrijgemaakt. Vanaf het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, is de Heilige Geest in jou gaan wonen, is jouw lichaam niet meer jouw lichaam, maar het is zijn tempel. Nou, dat is een hele mond vol. Dat willen we zondags nog wel eens een beetje beleiden. Maar smalen denk je, nou, het is toch wel leuk zo'n body of zo. En we zijn continu bezig met ons stempeltje. Met dat wat van mij is. Maar de Heer Jezus zegt, en de Bijbel zegt, dat wij vrijgemaakt zijn, losgekomen zijn, dat wij die slaven van de zonde waren, daar niet meer toe behoren. En dat we dus echt nieuw leven hebben. Nog sterker, we zijn opnieuw geboren. Niet nog een keer geboren, dat levert niks op. Dat voelen we aan. Dan kom je er net zo uit. Maar op een nieuwe wijze, van God uit, van de hemel uit geboren. Nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. De Heer Jezus was hier op aarde en werd door Johannes de Doper gedoopt. Dat is een heel bijzonder moment geweest. En toen is hij 40 dagen en 40 nachten verzocht geweest door de duivel. Ergens bij Jericho in de buurt, veronderstellen we. Er is nog een soort Mount of Temptation, dus een soort berg van verzoeking. En daar is hij geweest. En nu zeggen we, ja, heb ik laatst horen zeggen. Dat moeten wij leren, 40 dagen, 40 nachten vasten. En dan zien we pas, zoals bij de Heer Jezus, dan wordt pas zichtbaar. Nou, nee, niks. Het wordt niet zichtbaar voor de Heer Jezus. Het werd voor de duivel zichtbaar. Er was nu een ander soort mens op aarde, daar had hij helemaal geen vat op. Er zat geen enkel handvat voor de zonde aan. Niks. Hij kon er niks mee beginnen. Een nieuwe schepping. Een volkomen nieuw element. Een nieuwe. En als jij nu gelooft dat je een nieuwe schepping bent, dan heeft de duivel op dat nieuwe van jou geen enkel stukje vat. Niks. Daar kan hij niets mee. Wat uit God geboren is, kan niets zondigen. Dat is een beetje drammerig, maar het is echt zo. Dat kan niet zondigen. Dat nieuwe leven in mij kan niet zondigen. Die nieuwe natuur in mij zondigt niet. Ja, die oude prut. Ik zat zo pas door daar op de stoel nog Jacobus 1 te lezen. Ja, er zijn twee allerlei verzoekingen. De ene verzoeking leidt tot de kroon des levens. De andere verzoeking leidt tot de dood. Dat zijn totaal verschillende uitgangsposities, uitgangspunten. Maar de duivel valt aan bij die oude prut van je. Hoe kan het dan dat er iedere keer weer bevrijding moet komen? Nou, omdat we weer ons oor lenen naar de oude prut. Omdat we iedere keer weer zeggen, duivel, het is... Nee, je bent verslagen, oké. Okay. Maar dat programma van jou, dat is heel leuk. En zoals ze dat brengen bij RTL 4, 6, 7, 8, 12 en weet ik veel. Dat is al wel heel appetijtelijk. Ja, daar komt het van. Heb ik het dan niet over 1 en 2 ook? Maak geen fluit uit. Internet, alles wat we aan verslavingen kennen. We worden bezoedeld. Maar wat wordt dan bezoedeld van de gelovigen? Als de gelovigen bezoedeld wordt, dat is het oude leven. En we hebben 12 keer, misschien wel 112 keer gezegd, dat er eigenlijk twee componenten zijn in jou. Er zit een nieuw blok, nieuw leven en oud leven. En dat is een soort fight, een soort gevecht, continu gevecht. Wie wint dat dan? Nou, het bedrijfje waar je het meest in investeert, punt. Dat is heel simpel. Die wint. En dat is het probleem. En dan moeten we dus weer bevrijding. Is dat dan niet een dienst van de gemeente om de bevrijding te doen? Jazeker. Als mensen komen en zeggen, we zitten weer klem, erken dat dan. En er is bevrijding in de naam van de Heer Jezus. Maar is dit nu typisch voor de gemeente? Nee, het is niet typisch voor de gemeente. Het is een soort uitwas. Jammer genoeg nog annex met onze oude prut. Al met al heb je nu drie dingen die boven de rest zijn gaan zweven en die de verwarring veroorzaken. Ik zou zo graag willen dat u zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn heiland bent. Dan heb je wel probleem. Paulus had een probleem, had een doorn in het vlees, een engel van de Satan. Hij zegt, kom als gevolg van de zonde, heb ik dat. En ik heb de Heer daar drie keer om gebeden. Paulus die allerlei wonderen deed, een zakdoek, een zweetdoek, het staat letterlijk in de schrift van hem, was genoeg voor genezing. Nou, dat was spectaculair. Maar voor zichzelf, hij kon er nog geen even zak doen. En hij had ook nog mensen geïnstalleerd als oudsten die hen met olie hadden kunnen zalven. Hij heeft van alles gedaan. Genadegaven van genezing waren er toen. En hij zegt, ik heb drie keer gebeden. De Heer zegt, mijn genade is jou genoeg. Dus het is niet zo dat je altijd een gaaf lichaam hebt. Dat is niet waar. De Heer laat wel eens bepaalde dingen toe. Wat hoor ik van mensen die iets moeilijks hebben meegemaakt? Later, 5 jaar later, 6 jaar later, 3 jaar later. Dat was de beste tijd van mijn leven. Toen kwam ik het dichtst bij. Ik wil afronden. Ik wil zo graag vertellen, lieve broeders en zusters, dat u een plekje hebt in het lichaam van Christus. En dat u mag opwassen naar de Heer Jezus toe. Dat u mag zien wie Hij is. En dat u daar mag functioneren. Als de Heer Jezus ergens kwam, dat zingen we met onze kinderen. Waar Jezus komt, daar zegent Hij. Daar doet Hij u, daar doet Hij mij. Als jij er komt, is dat dan een spoor van zegen? Is dat dan een spoor van liefde? Een spoor van blijdschap? Een spoor van genade? Is het dan een prachtige situatie om met elkaar om te gaan? En als we nukkig en bokkig zijn in de gemeente, een beetje een fight hebben over weet ik veel stoelen, banken, kleuren, weet ik veel, je allemaal over kunt vechten. Nou ja, dan weet je precies, er is geen liefde. Een gemeente bij ons in de buurt, ik heb het de vorige keer gezegd, is teruggegaan. Ze zitten nu bij ons en ik wil niet reclame maken, maar ze zeggen, hier heerst liefde. En ik ben geneigd om te zeggen, wees voorzichtig. Ik riep al jaren tegen mensen, als je nou de volmaakte gemeente zoekt en je hebt hem gevonden, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, is het weer mis. Een hele oude, helemaal niet van mezelf. Al die dingen zijn gebeurd. Maar zouden we niet terug willen? Terug naar het prachtige begin dat God zijn bijzondere genadegaven heeft gegeven. En wat is dan zijn grootste genadegave? Dat is de Heer Jezus. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En de Heer Jezus heeft hem met ons willen delen. En hij werd miskend en hij werd veracht. Is hij boven de anderen gaan zweven? Ja, dat komt nog een keer hoor. Dat hij echt boven alles is. Is hij boven? Nee, hij heeft gediend als een knecht. Zijn leven afgelegd. Heeft gebukt. Hij heeft de straf op zich genomen. Heeft alles willen verdragen. Dat is de Heer Jezus. En dat is mijn opdracht. En dat is onze taak. Weet je wat er dan gebeurt? Dan is er een gemeente, niet met charismatische verwarring, maar met charisma. Want er is een hoeveelheid aan genadegaven waar je dan jaloers op wordt. En waarvan je zegt, dit willen we ook graag. Dat is de insteek. Ik hoop dat u dat oppakt en dat we zo samen opwassen naar hem toe, naar de Heer Jezus toe. En dat we genieten van hem. Amen. Dank u wel, onze God, onze Vader, voor de Heer Jezus, voor uw eigen genadegave. U gaf hem. Vader, in de Bijbel staat dat God een blijmoedig geven lief heeft. Vader, u bent een blijmoedig gever. En de Heer Jezus was en is een blijmoedig gever. Dank u wel voor uw cadeau, voor uw geschenk, voor uw geweldige gave. En nu hebt u ons een genadegave geschonken en als een plaats in het en een plaats gegeven in het lichaam, de gemeente. En daar mogen we functioneren, daar mogen we doen wat goed is voor u en goed voor de Heer Jezus en tot zegen is voor de ander. Vader, misschien komen we zover dat we zeggen, we willen niet meer op onszelf zien. We willen ook niet meer eer voor onszelf of eer voor een bepaalde gave. We willen het gelijk laten zijn, zoals de Bijbel dat nadrukkelijk zegt. Opdat er gelijkheid zal zijn in de gemeente. Geen verschil, geen leken en geestelijken, maar ook niet mensen met bijzondere kwaliteiten en minder bijzondere. We zijn in uw oog gelijk. Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en uw zegen wilt schenken aan iedereen die hier is. Om de Heer Jezus te leren kennen misschien. Om de Heer Jezus te volgen misschien. Om te ontdekken dat die verwarring inderdaad alleen maar vragen oproept. En dat we eigenlijk niet meer weten waar het om gaat, waarover het gaat. Ik bid u zo dat de Heilige Geest nu ons hart gaat vullen, onze gedachten gaat vullen, onze levens gaat vullen, zodat we ontdekken wat uw plan is met ons. Dank u wel dat u dat schenken wilt. Dank u wel, Vader, voor het geweldige van uw Zoon. Dank u wel voor de komst van de Heilige Geest in ons. Dank u voor uw woord. Dank u voor de gemeente die als een lichaam mag functioneren. En ik wil ook graag zien dat anderen om mij heen ook functioneren. Ook voor mij functioneren. Zodat ik genieten kan en u kan prijzen voor wat u bedacht hebt. Dat u uitgerekend in mijn omgeving zulke mensen plaatst. zulke gelovigen laat functioneren. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam en dragen elkaar aan u op, ook voor de rest van deze avond. En we eren u, Vader, om wie u bent. En we eren u, Heer Jezus, om wat u hebt gedaan. Amen.